Hoi, Gerald hier van de podcast In Amerika. In deze podcast praten we over het verenigingsleven. Bestaat het eigenlijk wel in Amerika? En zo ja, hoe ziet dat eruit? Reageer op Facebook In Amerika met een K en op Instagram In Amerika Podcast. Aflevering 139 van de podcast In Amerika. Vandaag met Martin Roorda, helemaal in
Iowa City.
Iowa City, Iowa, het land van de cowboys, als ik het goed, als ik het goed heb. Cowboys en Mark Twain komt ook daar uit de buurt vandaag.
Ik geloof het wel, ja.
Maar goed, mijn naam is Gerard van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia, vlakbij het beruchte Atlantic City. Laten we gewoon even beginnen met het nieuws van deze week. Wat is voor jou het goede nieuws van deze week,
Martin? Nou, in ieder geval dat ik mijn debuut heb gemaakt als filmacteur.
Oh, gefeliciteerd.
Iowa, hè? Daar was al een poosje. Ik heb een bepaalde kroeg waar ik nog alles kom. En daar heb ik de vaste regulars in een van hen. Die had het altijd over een film die ging maken. Hij had het geschreven, hij ging hem produceren. Ja. Hij zat altijd in de kroeg achter zijn laptopje te werken daaraan. En ik geloofde nooit zo. Ik dacht dat is weer zo'n idee. En hier in Iowa, niet waar? Dat is toch niet de Hollywood van de Midwest. Toen op een gegeven moment zei hij van, eind juli gaan we draaien. En dat zijn ze op dit moment aan het doen. Het heet The Death of a Brewer. Het speelt in de droogleggingstijd rond 1880. En toen werd hier illegaal gestookt. Die kelders die zijn nog redelijk intact. En daar gaat die film over. En er is één scène. Eergisteren kwam ik die producent weer tegen in de kroeg. Hij wilde even tussendoor even een biertje drinken en een shot. En toen zei hij, ik heb nog een extra nodig. En de voertuig vind ik dat wel. Het was gewoon in de kerk zitten. Figurante rol. Maar desondanks. En dit gaat heel professioneel aan toe. Ze hebben ook een hele goede cast en alles. En een aardig budget. Dus het kan best zijn dat deze ook in theaters komt buiten Iowa.
Ja, ik ben benieuwd. Als op de hoogte. Doe ik. Mijn goede nieuws is ik had mijn verjaardag afgelopen weekend. Dat is een hartstikke leuk feest geworden. Dus dat was eigenlijk wel wel mooi om op terug te kijken. Ja, dat is een mooi event om op terug te kijken. En nu gaan we weer vrolijk
verder. Was je feest op het strand of niet?
Ja, feest is op het strand aan de Chesapeake Bay vlakbij Rock Hall. We eten, drinken, barbecuen. Ik had een mooie taart gekocht. Prachtige zonsondergang. Niemand verdronken of
voor zover je weet.
Kwijtgeraakt. Een vriendin van mij die heeft de enkel verzwikt. Oh. Ze struikelde over een steentje. En een paar vrienden van mij die die waren erg veel heen. Dus daarvan was ik een beetje bezorgd of ze wel in bed terecht zouden komen, maar dat ging allemaal goed gegaan. Ja, nee, ik vind dat je af en toe, niet elk jaar, maar dat je één keer in zoveel tijd een keer echt een goed groot feest moet geven voor een verjaardag of voor een anniversary, wat dan ook, gewoon om al je vrienden te zien. Ja. Want als je erover nadenkt, zo vaak zie je ze niet bij elkaar. Dat is een goed moment om eventjes stil te staan bij de mooie dingen van het leven. Over mooie dingen gesproken. Ja, ik had als onderwerp had ik bedacht het verenigingsleven. Want
Wat ik vorige keer ook al zei, vrienden van mij waren op bezoek uit Nederland en we zouden gaan tennissen. Er is niks van gekomen, maar ik zat eraan te denken dat als ik daar ben, ga ik altijd tennissen bij de vereniging. En bij de tennisvereniging. Maar hier doe ik het eigenlijk nooit. A, omdat het heel veel geld kost om een baan te reserveren. Maar ook omdat er overal tennisbanen zijn. Je kunt bij elke high school zijn er tennisbanen die je gewoon kunt gebruiken. Mm-hmm. En toen zat ik me een beetje af te varen van hoe is dat verenigingsleven hier in Amerika eigenlijk? Maar het bestaat eigenlijk helemaal niet zoals je het in Nederland kent. Hè? Dat je bijvoorbeeld lid bent van de voetbalvereniging en dat je dan naar de wedstrijd gaat zaterdag of zondags en een beetje drinkt. En dan door de week een keertje langs gaat of dus weet je of ze hebben daar bingo of... Je hele sociale leven speelt zich vaak af in een vereniging. En dan hebben we dan niet eens over de carnavalsverenigingen, de muziekverenigingen, de wandelverenigingen. Weet je, allemaal van dat soort organisaties die we hier eigenlijk heel erg sporadisch kennen. Ik weet niet hoe het in Iowa is, maar... Mm-hmm.
Ja, nee, dat is wel zo inderdaad. Dat is een groot verschil. We hebben hier lokaal wel een voetbalvereniging. De Kikkers, met CK. Dat is... vrij amateuristisch, want ja, alle begeleiding, dus arbitrage, training, wordt gedaan door ouders. Ik heb zelf ook een keer een seizoen een team getraind. Maar dat is ook het gekke, dat is hier altijd heel tijdelijk. Dus het is bij wijze van spreken 10 weken in het voorjaar en 10 weken in het najaar. En daartussenin is dan niks. Terwijl in Nederland gaat dat praktisch het hele jaar door. Je hebt er misschien een stop van een paar weken in de zomer en een paar weken in de winter. Voor de rest gaat het altijd door. En het is ook hier van, ja, je komt met de auto, je gaat langs het veld zitten. En die Amerikanen hebben allemaal van die klapstoeltjes dan mee waarop ze gaan zitten. En dan na afloop gaan ze weer weg. En het is wat je zegt, in Nederland is... Ja, die sportkantine, dat is waar het allemaal gebeurt. Dat speelt een heel belangrijke rol in het geheel. Dus ik denk ook dat... Kijk, zoals met sport, dat speelt zich af op de school of de universiteit. En daarna houdt het een beetje op. Dus dat is ook anders dan in Nederland. Het is hier heel erg aan het onderwijs gebonden. En het is een apart verenigingsleven voor sport. Dat is er amper.
Nee, want ik heb ook nog een tijdje gevoetbald bij in een league. Mm-hmm. Dus iemand organiseert dan een league. En dan schrijf je in als team. Maar het team is inderdaad niet gebaseerd in een bepaalde club of iets dergelijks. Je komt gewoon bij elkaar... En je koopt gezamenlijk een bepaald shirt en je kiest een naam voor het team. En dat zit, weet je wel. Er is helemaal geen... soms ga ik je een beetje drinken met z'n allen, maar het is niet inderdaad helemaal geen clubbestaan of iets dergelijks. Of verenigingsbestaan. Mis je dat trouwens?
Nou, toen je daarover begon, zat ik te denken van, ja, wat deed ik dan in Nederland op verenigingsgebied? Ook weer niet zoveel. Ik weet... Ja, de voetbalvereniging in Utrecht, Kampong, voor wie dat kent. Dat was eigenlijk vooral een hockeyclub. Maar die deed ook voetbal. En daar gingen we dan naartoe. En dat was wel best wel heel gezellig. Maar het was ook een beetje de club van de kakbuurt, zeg maar. En als die tegen andere teams moesten, die waren vaak veel feller. Maar die kwamen uit de mindere buurten. En die doken er echt bovenop. En dan werden ze meestal weggespeeld. Maar anders dan de voetbalvereniging, niet heel veel. Ik kan me herinneren dat ik nog eens een tijdje bij een schaakvereniging heb gelopen. In het Denksportcentrum in Utrecht. Maar ja, wat had je nog meer? Veel meer verenigingen deden we ook niet. Ik denk ook dat het ook meer iets dorps is. Als je in een dorp zit, dan zit je heel veel in verenigingen. En niet zoals in Utrecht, in de grote stad, doe je dat minder.
Nee, we hadden dan... toen ik in Rotterdam woonde, was ik lid van de roeivereniging en van een zaalclub. Mm-hmm. Maar die hadden ook allebei een clubhuis en faciliteiten. En dan, ik zat te denken, in Groningen hadden we ook nog zoiets als de speeltuinvereniging.
Oh ja, ja, ja.
En... die deden dus het onderhoud van de speeltuin en organiseerden ook allerlei activiteiten. Ja, mijn ouders waren daar volgens mij nooit bij betrokken, maar je hebt natuurlijk ook buurtverenigingen, speeltuinverenigingen. En heb je nog die tuin, die volkstuintjes, ook allemaal verenigingen.
Maar ik denk dat ook wel het Nederlandse daarvan is dat het is iets collectiefs. Dus je hebt dat met elkaar en je regelt ook met elkaar dat het allemaal verzorgd wordt, onderhouden wordt en dat soort van dingen. En hier heb je dat soort gemeenschapszin minder. Mensen leven toch meer op zichzelf en af en toe loopt er iemand tussendoor. Zo zie je met die voetbalclub. Dat is gewoon één persoon die vindt dat leuk. Die verdient er ook geen geld aan. Dat kan iedereen uitrekenen als je ziet hoeveel het kost.
Ja.
Het kost heel weinig. En de velden, die huurt hij van de gemeente. Want die hebben daar een heel groot complex. Maar het is gewoon dat één zo'n persoon dat initiatief neemt. Anders was het er ook helemaal niet.
Nee, klopt. Dat is een beetje... Dat is ook, maar dat is trouwens ook in Nederland ook zo. Dat zijn de meeste... Clubs, er zit altijd één persoon achter die of de kantine runt, mm-hmm. of weet je wel, of het onderhoud runt, of en dan heb je van die karakters die dan die dag en nacht op die voetbalvelden rondhangen daar. Ja, dat is wel. Maar ik vind het. Wat ik mis is ik ga niet zeggen gemeenschapsgevoel, maar het is wel. Wat ik me ervan kan herinneren is dat het allemaal wel oké was, weet je. Alles was georganiseerd. Je had de dingen die nodig waren, waren er. De vernieuwingen die nodig waren, werden doorgevoerd. En als je de paar keer dat ik hier betrokken was bij een, zeg maar, iets soortgelijks, mm-hmm. was toch wel veel meer geouwe hoer, veel meer drama, veel meer, weet je wel, veel meer conflict. Alsof mensen het leuk vinden om overal over te discussiëren. Dat idee heb ik wel eens met die Amerikanen, dat je dat het moeilijk is voor die mensen om samen te werken. Tenzij het in een soort van hiërarchische structuur is, waar één iemand vertelt wat er moet gebeuren. Dat kunnen ze verder prima, mm-hmm. maar ik weet nog wel een keertje zo'n soort volkstuinvereniging was. En dan hadden ze vier kubieke yards besteld voor vier raised beds. Weet je wel, om groente te verbouwen. Mm-hmm. En dat was afgeleverd door een vrachtwagen. En het enige wat we moesten doen is met een schep die bult over vier bakken verdelen. Nou, dat doe je in je eentje in een kwartier, 20 minuutjes misschien. Nou, met een groep mensen... Vijf minuten werk, kan niet anders. Op een gegeven moment zegt iemand van... ik weet niet zeker of het wel 4 yards zijn. toen zei iemand anders van... Nou, dan misschien moeten we eerst even kijken of we wel 4 yards besteld hebben. Dus moest eerst het bonnetje worden gezocht.
Oh jee.
En voordat alles was uitgedokterd en uitgemeten en besproken... waren we echt 2 uur verder. Dat was echt...
Oh, wow.
En op een gegeven moment ben ik gewoon maar begonnen. Ik van, je krijgt jullie de tering, maar ik zit hier ook met vrije tijd te doen. En toen bleek het allemaal wat te kloppen achteraf. Maar het was echt... Dat vind ik heel erg typisch Amerikaans. Dat je zeg maar dat soort dingen zijn heel erg moeilijk om samen te doen. Want de enige succesvolle clubs die ik ken, voetbalclubs die ik ken hier in de buurt, zijn Duitse en Oekraïnse clubs.
Oekraïnse clubs, ja.
Ja, die hebben het zijn hele voor Amerikaanse begrip hele oude voetbalclubs. Die zijn in de jaren 50, 60 opgericht. Die hebben hele grote complexen en clubhuizen. En die bestaan nog steeds.
Nou, hier is ook wel, bij die voetbalclub hier, die Kickers dus. Het is een behoorlijke opkomst. Er zijn heel veel teams. Maar er is toch een meerderheid eigenlijk uit minderheidsgroepen. Bijvoorbeeld Mexicanen enzovoort. Die dus van huis uit veel meer die voetbalcultuur hebben.
Klopt.
Dus toen ik mijn team trainde, was het lastig niet alleen dat het de vrij jonge kinderen waren die alle kanten opgingen, behalve de goede. Maar ook dat een aantal van hen ook helemaal geen Engels kon verstaan. Dus het was nog een hele uitdaging om dat team te trainen.
Ja, dat heb ik ook bij een soccerprogrammaatje. Dat zijn de meeste ouders spreken geen woord Engels. Dus dat is wel even een leuke anekdote. Er was een meneer die had zijn dochter meegenomen. Mm. En die zei van, nou, ik wil even kijken of ze ook de genen heeft. Ik zei, hoe bedoel je? Ja, haar grootvader was voetballer in Brazilië.
Oh.
Bleek het dat hij voor het Braziliaans nationaal elftal had gespeeld.
Wow.
Miguel, ja, die is inmiddels overleden. En toen herinner ik mij dat die man wel eens met die man heb gespeeld in een pick-up game. Heel lang geleden kwam hij wel eens langs.
Oh.
Hij kon nauwelijks meer lopen, maar als hij de bal had, was echt ongelooflijk. Die man kon alles met de bal.
Wow.
Maar hij kon niet meer rennen of zo, of koppen of iets dergelijks. Maar hij kon pasen als de beste en hij schiet als de beste. Dat was echt heel bijzonder.
Heel grappig.
Maar goed. Dat brengt mij tot het volgende onderwerp. Geen goed bruggetje, maar mijn volgende onderwerp is eigenlijk een introductie, laat ik het zo zeggen. Ik wil kijken of we daar meer over kunnen praten in de komende podcast. Is zeg maar het verborgen Amerika. We hebben natuurlijk te maken met ons eigen perspectief. Je ziet wat je ziet en je leest wat je leest. Maar heel veel dingen zijn natuurlijk buiten je gezichtsveld. En zeker voor mensen die in Nederland zitten, die zien natuurlijk helemaal niks van de VS, behalve dan wat op het nieuws is en wat totaal niet in mijn ogen een goede representatie is van wat er in Amerika gebeurt. Maar er gebeuren namelijk, voor mijn gevoel gebeuren er heel veel goede dingen. Dus ik was gisteren bij het vorige bij een bijeenkomst waar vrijwilligers werden gezocht en het blijkt dus dat in een stad zoals Camden, wat een van de armste steden van het land is, enorm veel initiatieven zijn om mensen te helpen. Dus om huiswerk te maken, jonge moeders, verslaafdenzorg, buurtfokstuintjes, schoolbegeleiding. Ons voetbalclubje natuurlijk. Ze hebben ook een programma voor waar ze dan naar Philadelphia gaan. Mm-hmm. En naar restaurants en supermarkt om eten wat over is en niet meer mag worden verkocht.
Mm-hmm.
Om het op te halen en naar de zeg maar onder de bevolking te verspreiden. Dus in de fijnmazigheid van het land zijn er heel veel connecties en op hele kleine schaal waar we ons helemaal niet bewust van zijn. Ik wil daar eigenlijk wat meer aandacht aan besteden.
Ja, heel goed. En het gekke is dat, nou, nu zit ik 10 jaar in de Verenigde Staten, maar er zijn nog steeds dingen die ik blijk niet te weten. Er is heel veel onzichtbaar. Ja. En als je er niet echt in opgroeit, kom je nog steeds weer voor verrassingen te staan. En zeker als het om dat soort dingen gaat, Dan zie je dat ook niet, omdat ik zit toch zeg maar aan de meer welvarende kant van de samenleving. En dan zie je dat niet. Wat je wel ziet is op de school, bijvoorbeeld mijn kinderen hebben altijd hier op de elementary school gezeten, waar meer dan 50% van de kinderen free of reduced lunch had. Dus dan merk je dat wel. En dan merk je ook als je die ouders leert kennen, dat die het soms heel moeilijk hebben. Maar hoe ze dan echt rondkomen, dat is moeilijk te zeggen. En ik denk dat er een heel groot verschil is met zoals in Nederland wordt het eigenlijk collectief opgelost. Hè? Dus via de overheid, je betaalt voldoende belasting. Dat mensen die het niet kunnen bolwerken of die geen baan hebben, in ieder geval een soort uitkering hebben. En dan kunnen ze zelf verder regelen hoe ze dat allemaal doen. Nou, dat heb je hier natuurlijk amper. En dus is iedereen heel erg afhankelijk van het particulier initiatief. En ja. Gelukkig, en dat is een ander groot verschil met Nederland. Laat ik het zeggen, de vrijgevigheid, de filantropie, dat is in Nederland heel beperkt. Ja, je doet een muntje in de collectebus als die aan de beurt komt. Alhoewel sommige mensen zich daar ook voor schuil houden. Maar, maar hier ja, is filantropie is echt een beweging. Het is een enorm grote omvang. En ik hoef maar te verwijzen naar mijn eigen werk. Want ik werk bij de Gates Foundation. En Bill Gates die geeft de komende 20 jaar $200 miljard weg. Dus dat soort dingen. Dat zie je hier dus. Dat is denk ik ook een heel groot verschil.
Ja, en dat is goed. Dat is een uiterste van het verhaal natuurlijk. En dat is dat industriële zakenmensen inderdaad hun vermogen weggeven. Warren Buffett heeft hetzelfde gedaan. Ja. Maar dit gaat terug naar Carnegie. Dat je die in de jaren, wat zal het zijn, in het begin van de vorige eeuw. Zijn staalbedrijven verkocht aan Morgan. Heb je Morgan en daar dat met al dat geld gewoon op de bank heeft gezet. Om het zo maar te zeggen. En daar heeft hij wereldwijd bibliotheken van gefinancierd, als ik het goed heb.
Ja, klopt.
Overal in het land staan nog van die Carnegie-bibliotheken.
Nou, hier naast de buren. In Iowa City.
Oh ja?
We zitten naast de bibliotheek die ook met een deel van dat geld is gebouwd.
Oh ja, ja. Oh, goed. Ja. Goed. Maar goed, maar het is ook op kleine schaal. En dan, we hebben het dan niet alleen over. Als je praat over gulheid, om het zo maar te zeggen, gaat het niet alleen over het helpen van mensen, maar het gaat bijvoorbeeld ook over in de politiek. Wat ook is ook afhankelijk van de bijdrage van individuen. Heel veel politici krijgen geld van de individuen. Ja. En, dat weet ik ook uit ervaring. Heel veel politici geven ook geld weg. Wat in Nederland dan een subsidie is, is hier een bijdrage, quote unquote, van een politicus. Ik weet nog wel dat we, toen ons voetbalclubje net begon, kregen we een aanbod van een van onze de lokale political boss. Die eerste wat hij zei was: wil je graag een clubhuis?
moest er zeker wel zijn naam op komen te staan.
Precies, en het was de man die toen voorzitter was, die heeft hem verrot geschold. Omdat hij dat in zijn, dat deed hij me niet de regel, geloof ik. Maar goed, niet zozeer omdat hij het man de clubhuis aanbood, maar hij biedt het clubhuis aan in ruil voor, weet je wel, voor eeuwige loyaliteit.
Ja, inderdaad.
En dat zijn natuurlijk ook elementen in het hele spel die wij in Nederland niet echt kennen, volgens mij. Dat iemand je heel veel geld geeft en zegt van ja, maar dan in de ruil daarvoor wil ik wel dat je altijd achter me staat.
Ja, je koopt loyaliteit. Het is een beetje quid quo pro. Dat is vaak zo, maar het is ook niet altijd zo. Mensen doen ook wel gewoon vrijwilligerswerk omdat ze dat vinden dat ze dat moeten doen. Dus dat doen de mensen hier ook vrij gemakkelijk. En dan praat je niet eens over geld of zo, maar gewoon de gift van tijd, zeg maar. Dus gewoon tijd ergens in stoppen.
Ja, en heel veel bedrijven doen het ook. Dat ze zeg maar een dag uitstrekken om ergens een park op te ruimen of op te knappen of iets dergelijks. Ja. Dat zie je in Nederland trouwens ook niet zo. Ook niet, ja, misschien wel. Ik weet het eigenlijk niet. Kan ik niet zeggen of ze dat in Nederland doen of niet. Maar je ziet wel, en er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die overwaaien. Bijvoorbeeld de voedselbanken. Mm-hmm. Toen ik opgroeide in Nederland, waren er geen. En ik ben nu net 60 geworden. Nu mag ik zeggen, we praten als een oude kerel. Toen ik nog jong. Nee, maar goed, toen wij opgroeiden in Nederland, waren er volgens mij geen voedselbanken. En nu is het een heel iets normaals. Ook maar ook een uit Amerika overgewaaid fenomeen. Net zoals die. Food pantries, ja. Dus voedselbank is zeg maar een Volgens mij moet je je daar inschrijven of zo. Maar een food pantry is waar, daar kan iedereen inlopen en gewoon iets, of iets achterlaten of iets meenemen.
Ja, nee, dat klopt. Daar kan je gewoon zo inlopen. Ja.
Want ik ken mensen die zelf een food pantry hebben buiten hun bedrijf, buiten hun organisatie. Mm-hmm. En dat wordt gewoon keurig bijgehouden. Maar het wordt ook goed bijgehouden in de zin van, het wordt als er een, zeg maar, wat waar heel veel belangstelling voor is, is liars. Melkpoeder, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Die zijn namelijk gillend duur. En heel veel ouders kunnen het zich niet veroorloven. Kunnen niet eens. Je zou denken van, nou, dus gebruiken ze toch cartoonen luiers, maar die zijn ook weer, ja, die moeten op een bepaalde manier gewassen worden. En dat is ook niet goedkoop. Dus daar is heel veel belangstelling voor. En dat soort dingen worden toch redelijk goed bijgevuld. Mm-hmm. Maar jullie hebben food pantries in Iowa City?
Jawel, het is, laat ik zo zeggen, Iowa City is niet een arme gemeente. Het is natuurlijk een plaats van zo'n 65.000 mensen, maar de meerderheid van mensen werkt in hoogopgeleide banen. De grootste werkgevers zijn de universiteit en dan het universiteitsziekenhuis. En dan zijn er nog een aantal bedrijven zoals Pearson, die zit in de publishing, schoolboeken en dergelijke. Dus het merendeel van de baan is een vrij hoog niveau. Dus de armoede is beperkt vergeleken met andere plaatsen. En het leven is hier ook niet zo duur. Dus, maar ik heb even opgezocht, omdat je dat naar voren bracht als onderwerp. Je hebt hier denk ik een stuk of drie van die food pantries, toch wel op zo'n plaats.
Ja.
En dan heb je nog een aantal andere dingen. Bijvoorbeeld voor fietsen. Je hebt de bike library. Daar worden al de oude fietsen naartoe gebracht. Die worden daar weer opgeknapt. En dan worden dan voor een hele redelijke prijs worden die dan weer verkocht. Dat is leuk. Daar kom ik ook wel eens. Het is gewoon leuk om te komen. Dus dat soort. En er zijn initiatieven, ik kan niet gauw op de naam komen, waar je je kleren kan inleveren als je ze niet meer gebruikt. Want wij zijn er een behoorlijk grote leverancier van, want we hebben een vrij groot gezin en die jongens die groeien als kool. Dus voor je het weet past dat spul niet meer of ze vinden het opeens niet leuk meer. Dus we brengen vaak hele grote zakken. Oh, ik geloof dat het de Goodwill heet.
Ja, Goodwill. Ik zat net dat te denken, Goodwill. Ja, we hebben, Goodwill heeft toevallig, ik ben net ook zelf geweest, die hebben lokaal hebben ze zeg maar kleine kantoortjes waar je alleen maar kan afleveren.
Ja, ja.
En dan hebben ze, in de omgeving een paar hele grote winkels waar je zeg maar, iedereen kan daar gewoon kleding kopen.
Maar, ja, dat soort dingen heb je ook. Goodwill. Ja, Goodwill heb je en meer van dat soort dingen, dat heb je allemaal wel.
Want en dan waar ik waar ik aan zat te denken is de little libraries.
Oh,
ja, is niet echt voor de, maar dat is volgens mij meer omdat er mensen te veel boeken hebben dan dat ze zo nodig mensen willen helpen. We hebben wel een groot boekprobleem in het land volgens mij. Maar het is wel een leuk initiatief waar je gewoon boeken uit een kastje kan halen. En ook als je iets terug wil zetten is het oké. Maar als je het niet doet is het ook oké.
Ja, het is natuurlijk, je kunt er natuurlijk niks tegen hebben. En die dingen schieten hier echt als paddenstoelen uit de grond. Je staat er nou.
Oh ja, jullie ook.
Ik denk op de hele plaats staan er honderden van die dingen. Dus onder de hand is, ja, de nut van die dingen een beetje beperkt. En is het ook net of degene die er nog eentje neerzet wil zeggen van, kijk eens hoe goed ik ben. Dat ik zoiets doe. Uiteraard er is verder niks mis mee. Laat maar gebeuren. Maar het is wel grappig.
Nee, dus het hele land staat er vol mee inmiddels. Maar er komt meer, wat ik zei, er komt meer omdat we een boekprobleem hebben. Omdat wij, zeg maar, de generatie, de millennia, De millennials.
Millennials.
Millennials, sorry. Millennials. Ja, die lezen wel wat, maar niet. Die hebben geen boekenkast in hun kamer. Sterker nog, de meeste Amerikanen hebben geen boekenkast in hun kamer. Dus iedereen die boeken heeft, die in het ouder wordt en naar een kleiner huis wil, die moeten hun boeken kwijt. Dus
eigenlijk zou ik ook zo'n ding moeten neerzetten, want ik heb ook echt een boekenprobleem. Ik heb echt kasten vol. Is één kamer, zeg maar, de ontvangstruimte. Die noemen we dan ook de bibliotheek. Er staan echt, geloof ik, 6 van die hele grote boekenkasten. En de kinderen zijn voor een deel net zo. Die hebben dan ook zo'n klein boekenkastje op de kamer. Want die hebben alles van de Warriors gelezen of weet ik veel waarvan.
Ja.
En die hebben al die boeken ook echt staan. Maar ik denk dat ze wel een beetje een uitzondering zijn. De meeste kinderen lezen niet meer zo heel veel. Als ze tenminste maar naar podcasts luisteren.
Ja, precies. Dat doen ze wel inderdaad. En ze luisteren naar podcasts, spelen aan computerspelletjes. Hebben ze ook nog een film aanstaan. Dat is ook wat kinderen tegenwoordig doen. Dat is echt belachelijk. Maar goed. Hey, ik moet het hierbij laten. We zijn aan het einde van ons half uur zo'n beetje. En dan, maar goed, dit is we gaan het hier vaker over hebben. Ik vind het wel een mooi onderwerp om eens wat dieper in de fijnmazigheid van het land te kijken.
Mm-hmm. Ja.
Goed, tot volgende week.
Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast wordt gepresenteerd en geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify, iTunes, etc. Dan word je genotificeerd als er een nieuwe uitzending wordt gepubliceerd.